Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 118 en daarvan nader het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandsvaar zwaard niet sterven, maar leven en des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Dat is het achtste vers van Psalm 118. Verder zal uw gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen. En wel van het heilige evangelie van Matthäus. Het 28e hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Doch stellen we ons vooraf voor een heilige wet des Heren. Hoe luidt die wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben den Heren uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer en uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Je zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd voor te lezen Matthäus 28 en daarvan de eerste 10 versen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit den hemel kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op denzelfde. En zijn gedaante was gelijk in een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, kom herwaarts, zie de plaats en waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zij zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, en die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijkelijk geschonken, en vermenigvuldigd van God en den Vader, en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 35. Vers 32. Beschaam ze in hun trotse waan, die mij zo vreed naar het leven staan. Zo worden ze achterwaarts gedreven en rood van schaamte. Doe hen beven, die kwaad verzinnen tegen mij. En het 13e vers laat vrome juichend in allen toon tijd al mijn gerechtigheid verblij die lust die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht uit vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag u recht. U loft een ganse dag. 32 van Psalm 35. Leer zal niet veel bij mensen wezen welke hier als het ware bij ons dan in het midden van onze aardbeving hebben meegemaakt. Wanneer wij in de tijd hebben te leven waarbij we kunnen denken dat de aardbevingen er zijn, want u hebt eerder gezegd dat er in het laatste der tijden vele aardbevingen zullen zijn en dat er zullen pestilentie, hongersnoden wezen voorafgaande aan de wederkomst van de Heer. Maar eigenlijk dan zou je kunnen zeggen, ja ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik kan wel dichtbij zijn, want het is dat je gedacht hebt dat er in de tijd, in het verleden, dus dan in uw leeftijd in Limburg, die aarde wel eens geschud heeft. Dat heb je wel eens gehoord, die trillingen waren hier misschien nog een klein beetje waarneembaar, die aardbeving in Limburg. En eigenlijk dan, ja, staan ook de berichten daarvan, dat er ook in Groningen, dan die grond ook schudt. Nou, daar staan de kranten wat meer vol van, wanneer je dus dan weet dat het dan aan gas dan zou liggen, of weet ik het, in inzakkingen van de aardkost en dergelijke, dat er dus dan heel veel over geschreven is in de kranten, over die bevingen die daar dan hebben plaatsgevonden. Maar als wij dan ook weer dan meer naar het zuiden te gaan en naar landen als Turkije en zo in het Midden-Oosten, daar heet dan te zien dat er echte aardbevingen zijn. En dan is het eventjes anders natuurlijk. Want dan kun je dan merken dan aan de mensen wat ze hier dan gebeurd heeft wanneer de wereld heeft te schudden. Wanneer het is dat zij op zijn grondvesten is het waar dus dan aardbevingen kent. Dan vlug je de huis uit en dan wordt de schrik en de paniek gevonden en op straat geslapen en gezocht naar een veilige plaats. Om te ontkomen aan deze bevingen die de gronden doen scheuren en welke de rotstenen uiteenspleiten. En dat er hele stukken weg zijn, rivieren, modderstromen zijn. En de mensen sterven. En dat niet alleen omdat zij een ongeluk krijgen, maar ook van de angst soms. Nou ja, en dan gaat het dus dan, dat is dan die bevingen te zijn. En als je dan kijkt aan wat de mensen er te doen, zoals het in Japan is. En dan gaat hij maar dus dan niet op de knieën. En dan gaat hij niet voor God in het stof komen te bukken en te buigen. Maar dan gaat de mensen het maar aan het bouwen en aan het werken. Dat zal eigenlijk dan altijd wel duidelijk moeten zijn. Dat de mens dan altijd zo bezig is aan zijn werken. In die zin is het werken altijd iets wat de mens dan in het bloed hebt te zitten. Als je dus dan, als je hier van binnen, nou ja, laat ik het eventjes nu aanstippen. Wanneer je met je zonde te doen hebt te krijgen. En dat het hier van binnen als het ware dus dan omgekeerd te worden en omgekeerd te worden. Dat de mens dan altijd bezig is om dan, ja, proberen weer te bouwen en te werken. En altijd weer op te knappen en de scheuren van zijn levenshuis te dichten met cement. Nou, als je dus dan in Japan dat ziet, ja, als bouwvakker, dan zie je dat wel, hè, dat je dan veel dikkere muren gaat bouwen. En dat je dan veel meer sterkere beton gaat gebruiken. En dat je gewapend betonijzer erin gaat leggen, wel zo dik als dat je pols is. En dat je als het ware dus dan zo bezig bent je te wapenen, maar gewapend beton die dan tegen deze bevingen. En dat het is dat er in Japan dan ook zo'n sterke huizen gebouwd te worden. En welke als het ware net zo sterk moeten zijn als dat we hier bij de waterkering kunnen vinden. Bij de Afsluitdijk en hier bij Zeeland. Hij keert zich tegen die bevingen, zeebevingen, aardbevingen. En hij bouwt grote huizen, zo sterk als het maar kan, dat die blijven staan bij een volgende beving. Nou, die kwamen dus dan in Japan. En die flatten, die stortten in als kaarthuizen. En die betonnen muren braken als lucifershoutjes. Zo kunnen wij ons ertegen wapenen, zo gebeurde het. En als het dan
Dan het denken dus dan, dat er dus dan die bevingen zijn. Ja, ik zeg het eigenlijk dan wel. Dan veroorzaakt het ook beving in het hart. Beving in het hart. Wanneer je dus dan mee gaat maken, dus dan dat die grond onder je beweegt. En dat die huizen instorten. En wanneer je dus dan kan ontkomen. En dat je dan daar ja, op je straten te zitten. Dan denk je, je krijgt er flauwtes van. Flauwtes. Rond het hart doet het zeer. Alles trilt, alles beeft van de schrik. En als ik dan zeg ik, dan gaat het over de beving en beving in je hart. En dan gaat het niet dus dan over de beving en welke de aarde doet schudden. Maar dan gaat het over de beving en die je hart doet schudden. Nou ja, dat moet je dan maar weer proberen er te boven te komen. Een trauma. Team of zo. En weer geruststellen. Om dan toch die mensen met die schrik dan weer. Ja, in de maatschappij te doen functioneren. Wanneer het over zulke bevingen gaat. En eigenlijk dan denk ik dan. Wat zou het dan straks bij de wederkomst zijn? Nee, dan ga ik even snel vooruit denken. Wanneer ik je gedachten is dan ziet. Dat dus gewoon ook in het einde der tijden dus dan die bevingen zijn. En dan ook zo die woorden voorzegd van de Heer Jezus Christus vervuld hebben te worden. En dat het dan is dat hij dus dan, en dan komt hij op de wolken des hemels. Ja, als ik dan net die psalm dan net te nemen, laat al de stromen vrolijk zingen en de handen klappen omhoog. En dan hoor ik niet bij de Pinkstergemeente hoor, en die handje klapje doet en zo gaat staan en zegt halleluja. Maar dan is het wel, blijdaad en dat hij vrolijk hebt te zijn. Wanneer het is dat Christus op de wolken beter te komen. Wanneer het is dat hij dan die uit de dood verrezen is. Opgestaan is, ten hemel gevaren is. En dan op de wolken des hemels heeft te verschijnen. En dat het dan is dat hij dus dan blijdschap is in het hart van zijn volk. Maar niet bij iedereen. Je moet maar gelijk kijken bij je eigen tanden hoe dat met je eigen is. Dat je zegt, de voetstappen van hem die op de aarde zijn stofwolken dan doet opgaan. En welke dan zijn gangen en zijn treden en zijn sporen heeft te zetten hier in de wereld door het evangelie te laten verkondigen. Maar dat het dan zo ook dan hier in het leven dat is. Wel of niet bij hem. Wat een schrik als je dan niet bij hem bent. Wat een schrik dan en wanneer je niet van hem bent. En wanneer je niet gekocht door het dierbare bloed van Jezus Christus ten eigendom. Ja, met hem veredigd ben. En zoals we dat in de dood des Heren te gedenken. Wanneer wij van dat sterven weten en van dat leven weten. En niet dan zijn eigendom zijn geworden. En welke hier dus dan in de rechter zijn vriend ontmoet. En in deze koning, welke gezeten is op zijn troon, de hemelse bruidegom ontmoet. En wanneer dan, ja wanneer dan op die dag dan, van die wederkomst van Christus de graven opengaan, waar het preludium al reeds geweest is, wanneer ik dus dan met het sterven van de Heer Jezus Christus, die hebt de geschiedenis gelezen, wanneer je dus dan na gaat denken, dat er op het moment dat hij de geest hebt gegeven, de graven opengaan, de graven opengaan en daar verrijzen. Toen beefde de aarde, toen Christus dan gestorven is. En toen gingen de steden van de graven af. En toen hebben die doden en die heiligen, die hebben opgestaan. Nou, zo zal het dan straks ook zijn. En dan gaat die aarde beven en dan gaat Christus komen. En alles dat verrijst uit het graf. En alles staat voor het aangezicht van hem die leeft in de eeuwigheid. En wij staan er allemaal bij, klein en groot. Om hier dan in die grote schade, welke niemand tellen kan. En dan stopt de aarde dan voor het aangezicht des Heren te staan. Wanneer hij dus dan rekenschap geeft, afvraagt van hetgeen. Wat nu gebeurt in deze kerkdienst. En de vorige 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 kerkdienst. Hoe je daar nou onder gezeten hebt. of het de reuken des levens voor je geweest is, of de reuken des doods voor je geweest is. Of je het ter harte genomen hebt, of dat je het niet ter harte genomen hebt. Of je eraan gedacht hebt, of dat je het er niet aan gedacht hebt. Of je nou hebt zitten slapen en zitten suffen, of dat je nou wakker geweest bent. Of dat je hier nou met ernst neergezeten hebt, of dat je hier onverschillig zit. Je tijd uitzit. Straks zullen we dat allemaal zien. En dan gaat het hart in je binnenste bezwijken. Als je de slaap des doods geslapen hebt, dan zou je hart... En heb je het wel eens een keertje gevoeld dat je dacht van, nou bezwijkt mijn hart? Ja, de kerk kent dat wel, hè. Dan bezwijkt mijn hart en mijn vlees. Zo, dan is mijn rotsteen, dan is God de rotsteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dus dan moet je die flauwtes ook. Dan denk je, nou krijg ik een hartstilstand. Nou loop je de trap op en dan denk je, nou kom ik niet meer boven. Nou ben je op de fiets en denk je, hier vinden ze me straks in het bos. Hier bezwijk ik dan. Nou, en toch ben je er nog. Maar dan... Ja, het tweede vers van wat u is voorgelezen. Matteüs 28, vers 3. Daar heb je de inleiding gelijk al gezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heeren nederdalend uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Wij willen daarbij stilstaan in een drietal gedachten die u misschien niet direct terug kan vinden, maar dat zal u gelijk maar zien. De aanvaarding van het offer. En in de tweede plaats dan ook het onderhoud met de engel. En in de derde plaats de uitgang van Christus uit het graf. Dus eerst de aanvaarding van het offer. Dat wil zeggen dat wij meer naar boven kijken dan dat we op die steen kijken. Dat is degene die dus dan het bevel geeft dat de steen door een engel zal worden weggerold. De Vader. En in de tweede plaats dus dan, als er dus dan die engel hier dus dan uitvoerder is van hetgeen wat de Heer bevel toegaf. En dan is daar een onderhoud geweest bij de Vader over deze daad. En dan in de derde plaats, dan kunnen we zien de uitgang van Christus, wanneer de deur dus dan van het graf geopend is. Dan is daar Christus verrezen en uitgegaan, de derde gedachte, geliefden. Zou te begrijpen zijn dat u hier dan opgekomen bent en dat u zegt, nu is de stof en nu is de stof van de preking. Dat gaat natuurlijk over de opstanden van de Heer Jezus. En dan denk je, wanneer wij dus bij de aanvang van deze gedeeltes dan altijd weer aan die vrouwen die dan in de nacht geweest zijn. En aan de steen die dan weggerold te worden, of aan de engel welke dan gezien is geworden, of de boodschap aan de prediker, aan de predikers van het heil, zoals dat ook bij de discipelen is. Maar als het als het ware dus dan hier dan net te gaan over hetgeen wat ik net heb te zeggen, dan kun je denken, uit onze gedachten het ware dan heen getrokken worden uit hetgeen wat er in de hemel heeft te gebeuren. Maar wanneer het is dat Christus gestorven te zijn, en wanneer het is die in het graf gelegen is, dan kunnen we de geschiedenis voor de dag halen, welke dan geschreven staat in het evangelie, welke hier dan geweest is op in de opdracht van de Vader, die zijn Zoon in deze wereld gestuurd heeft. En wanneer hij het dan straks zal zeggen, en gij zijt mijn zoon, heten, of wanneer hij zegt, zit op mijn rechterhand, dat ik de vijand zal gesteld hebben tot de voetbank bij mijn voeten, en dan kun je denken dat er onderhandelingen zijn in de hemel, welke hier dan duidelijker te zijn, al duidelijk moeten gemaakt worden, wanneer het als het ware dus dan in onze gedachten niet zou kunnen opkomen. Nou, dat is hier dus eigenlijk het geval. Maar wanneer wij het evangelie kennen, en wat is het maar dus dan duidelijker te zijn, hetgeen wat voor ogen gesteld te worden, dan heb je ook tegelijk te denken aan de dingen die onzichtbaar te zijn, maar welke nogthans dan openbaard zijn. In de brieven bijvoorbeeld. Maar het is dat de latere apostelen dan even verkondigd hetgeen wat er heeft te gebeuren. Wanneer het is dat Christus dan opgestaan is. En dat de weten dus dan, dat hij dus dan die zichzelf ten offer gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. En dan wordt ontslagen van deze boeien. En welke hier dus dan in deze kerker, in deze gevangenis te zien zijn. Dus dan ga ik eigenlijk even in het graf kijken. Maar ik dan hoort dat het graf dan leeg te wezen. En dat de Heer dus dan verrezen is. En dan het er dus te gebeurt dan. Dat er in dit sterven een voldoening is. Welke dus dan bij de Vader is. Welke dus dan hier het offer heeft aanvaard. Nou, dat is een zoete gedachte natuurlijk. Wanneer Christus zichzelf dus overgegeven heeft in de dood. Dat hij dan het zoon gebracht heeft. En dat hij dus dan van de vader dan getuigenis heeft gegeven. Wanneer het is dat hij hier uit het graf dan zal hebben op te gaan. En dat hij in die bloedstorting welke hij gehouden heeft. Dit offer heeft willen aanvaarden. Je zou kunnen dus dan zeggen. Hij heeft zichzelf dus dan overgegeven in de dood. En was dit dan voor de vader genoeg? En wanneer hij dus dan in het graf zou blijven. En dan zou dat dan niet genoeg zijn. Want heeft de vader dus dan gewild. Dat hij ten offer gebracht zou worden. En heeft hij aan de eisen dus dan te toog gesteld. Hetgeen wat er in dit offer te vinden is. De verzoening met God door Jezus Christus. Dus als hij dus dan daarin verborgen is. En volgens de schriften daar dan in het graf gelegd is. En dat zijn heilige dan geen verderving zal zien. En niet tot een ontbinding overgaat. En niet dus dan uit het stof dus dan ja niet zal verrijzen. En dan zal het voor altijd en voor eeuwig te laat zijn. En dan zal het nooit kunnen dat Christus dus dan voor mij de betaalmeester is. Nou, hoe kan hij dus dan betalen? Nou ja, dat is met de transoon. En weer transoon, en betekent een losgeld. En dat betekent een losgeld voor de zonde. En dan heeft hij dus niet zilver, en dan heeft hij dus niet goud. Maar dan heeft hij betaald dan voor de schuld en met zijn dierbaar bloed. Maar als ik dan eens denk dus dan dat hij God de schuldeiser is. En als ik dan denk dat wij de schuldenaars hebben te wezen. En wanneer ik dus dan denk dat God met mijn werken en met mijn doen geen genoegen kan nemen. Dan moet ik dus dan vragen. Ja, of die dus dan wel met het werk van Christus dan. Ja, met het werk van Christus dan te voldoen is. Nou, dat moet blijken. Wanneer gaat het nou blijken. Wanneer dus dan hij dus dan in dat graf gelegen is. En wanneer hij dan daar in dat sterven de dood heeft aangedaan. En wanneer ik dan bij vrijdag dan heb te denken. Dat hij dus dan ten offer gebracht te worden. Dan komt voor mij ook die grote vraag. Ja, is dit genoeg? Is dit genoeg tot vergeving van mijn zonde? En is dat genoeg tot betaling van mijn schuld? Nou, dan zou ik naar dat graf kunnen gaan. Ja, dat is die vrouw. Met de emoties die het zich meebrengt. Omdat ze in de band der liefde zijn. En wanneer ze dan net zoals u dan. Die gestorven dan op de begraafplaats vindt. En ik kijk dan wel eens naar. Het bosje bloemen ziet staan. En de mensen die bloemen water geven. Wanneer de begraafplaats er is. Dan zeg ik, kijk dan. Daar is een band der liefde. En dat zie je bij die mensen dus dan op hun manier. Dat ze dit hebben te beleven. Wanneer ze dus dan uit het graf gaan. Nou ga ik met mijn gedachten ook naar het graf. Tuurlijk, ik leef eeuwen later. En dan denk ik dan, ja aan hem, welke gestorven is. En dat om onze zonde, maar dan denk ik tegelijkertijd dan, die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En dan moet het ten opzichte van de dood die hij gestorven is, en betaal ik wezen voor mijn schuld. En neemt de Heer het daar nou genoegen mee? Ja, ik kan dus dan denken dat u een schuldeiser bent. En dat er iemand is die u schuldig is om te betalen. En die komt dus waar met het ene met het andere. En waarin u waar dus dan ja, hem doorlicht en zegt... Ja, maar hier neem ik niet genoegen mee. En wanneer ik dus dan een tekort zie, ja, in die schuld, dan kunt u zo iemand afwijzen. En dan kunt u tegen iemand zeggen, die dan met een andere conditie komt, dan zeg ik, aanvaard het niet. Zo gebeurt het wel eens. Ja, als iemand failliet is. En hij komt tot de schuldeiser. En dan wordt er dus dan onderhandeld. Ja, hoe dat nou opgelost moet worden. En dan kan de schuldeiser die kan zeggen. En die kan zeggen. Nee, en dit aanvaard ik niet. En dit is niet wat ik wil. Ik wil de totale schuld wil ik weer hebben. En ik wil niet iets compromis gedacht hebben. Ik wil het gewoon terug hebben. En wat we kwijt zijn. En dat wil ik terug hebben. U denkt gelijk. Aan Adam in het paradijs. Dat hij bij God in de schuld gekomen is. Dat is voor ons allemaal duidelijk. Maar ik ben zelf ook de schuldenaar. En als ik dan zeg God die neemt de conditie de mens aan. En dat is door het geloof in Christus. Dan moet er een offer gebracht worden. En wil het dus dan kunnen. Nou dat is gebeurd. Christus geeft zich over aan in de dood. Hij stort zijn bloed. Een paar vrienden en een paar vrouwen die brengen hem in het graf. De steen ervoor, het graf gevuld, uitgehouden, waar nog niemand iemand in gelegen heeft. En wordt er een wachter voor gezet. Ik ga het nog niet zeggen, want de Pasen zijn nog niet voorbij. Maar ik dan kijk eens maar dus dan. Ja, als het graf dus dan gevuld wordt, dan moet ik dus dan denken. Zal God er genoeg mee nemen? En is het genoeg voor mij? Dat moet hier blijken. Als er dus dan dat graf dus open gaat. Dan betekent het dan dat er is, God heeft het aanvaard. En dan noem ik u een moeilijk woord misschien. Wanneer het over het verbond gaat. Magna Carta, dat betekent dus dan als het ware het grote verdrag en de oorkonde. Welke hier dus dan geschreven te lezen. Magna Carta, dat betekent er is dus een verdrag ter in de hemel. Welke is van God. Waarmee het is gezegd dat er dus dan ten opzichte van de handelingen die moeten verricht worden door de Heer Jezus Christus. Een aanvaarding moet wezen in het offer om ons vrij te kopen en ons vrij te spreken van alle schuld en straf. Nou ja, ik heb mij best wel even verwonderd omdat dit hogere gedachten zijn. Wanneer ik dan, ja, in die meer dan 25 jaar is het waar, dus dan elk jaar weer de Pasen gepredikt heb, en ook zo steeds weer, dan denk ik, wat is er nou eigenlijk dan nog verborgen voor mij? En dan zeg ik, kijk, dat zou kunnen zijn dat mijn hart en mijn leven wordt opgeleid en uitgeen wat hoger is, dat er in de hemel bij God tussen de Zoon en tussen de Vader een verdrag is en dat er een verbond is en dat hier een oorkonde is waarop geschreven staat het grote, de grote zaken van het Koninkrijk Gods. Christus in de wereld, de Vader, en hij zendt hem heen. En hij zegt, gij zijt het offerlam, en zoals het dan ons gepredikt heeft te lezen, en stort je bloed, en doet de dood aan, en gaat dan dat graf in, en betaal volkomenlijk voor al de schuld en uitverkorenen. Dan wijst het waar dus dan, dat offer, dat is zo belangrijk. Dat is dan het bloed gestort te wezen. En wil ik dan als het ware als de schuldenaar dan kennen. En dan in zijn borgwerk. En dan moet het dus dan de Vader ermee in overeenstemming zijn. Dan moet de Vader er ook mee tevreden zijn. Dan moet ik er niet alleen tevreden mee wezen. Maar dan moet ook de Vader ermee tevreden wezen. En hij moet dit offer aanvaarden. Dan moet hij dat zeggen, dat is genoeg. Dat er een zoon dat u betaald heeft te betalen. Dat is genoeg tot vergeving van mijn zonden, maar ook tot eer en verheerlijking van mij. Ja, nou, als je nou zo even zo oppervlakkig dan kijkt, dan denk je, nou, hier hoef ik dan maar niet aan te denken. Maar dat is nou net de belangrijkste zaak. Magna Carta. De grote oorkonde wordt eeuwig handelen in het verdrag dat hij heeft gemaakt in de eeuwigheid ten opzichte van de verlossing van zielen. En dat hij dan strafeisend is en zegt dat hij de straf heeft te dragen en dat we nooit tevreden zullen krijgen en nooit dan ook dan de verlossing zullen krijgen tenzij dat hij een genoegzame prijs heeft betaald toen hij de achterliggende tijd gezegd heeft, het is volbracht. En hij dan ja tot in het graf de dood heeft achtervolgd en dat te neerlegt achter die steen en dat er achter die steen dus daar de borg daar ligt en welke dus dan maar opstaan ja om iets te geven hetgeen tot mijn vrijspraak dient. Want als hij vrijgesproken wordt, dan word ik vrijgesproken. Dus daar heb ik daar belang bij. Ik kijk ernaar, naar het graf in mijn gedachten. Als ik nou het christendom van heden ten dagen neem, dan denk ik, ja, ach, we zitten hier maar eigenlijk soms ook zomaar te dromen. Dan denk ik, wij boren niet diep. Wij boren niet diep en we blijven vaak maar aan de oppervlakte. Want dan zegt de mens is oppervlakkig, dan moeten wij ook maar oppervlakkig zijn. Maar als ik dan kijk dan aan wat hier te doen is, dan zie je wel dat hij dus gegraapt wordt in de diepte als in het graf. En vind ik hem daar, ja of vind ik hem niet? Nou, als ik dan mijn geliefde bezoek, dan weet ik wel, ik vind er ook niks. Maar ik weet wel, daar ligt hij. Of daar, zij ligt daar. Dus ik ga met regelmaat mijn vrouw of mijn man ja, op graf bezoeken. En dan zeg je, wat is daar nou eigenlijk nog te vinden? Want ja, dat is tot stof. Maar ik weet wel dat die daar zijn. Daar sta je nog vers voor ogen. Toen je nog met elkaar daar wandelde en met elkaar nog op de aarde was en gesprekken had en naar de kerk ging en nu is dat allemaal weg en dan ga je droevig ga je dan naar de begraafplaats toe en dan zeggen ze, je vindt er niks. Nee, natuurlijk, want dat is allemaal stof, zou je kunnen zeggen, maar ik vind daar toch wat, daar ligt mijn liefdegenoot. Dus die vrouwen, die waren er ook op gericht. En het Heere, die heeft zelf het licht gegeven aan die vrouwen om te verstaan wat er in het borgwerk te vinden is ten opzichte van de voldoening. Ik moet sterven. En ik ga dat graf in. En is dat graf nou geheiligd tot een rustplaats? Is dat graf nou gewijd? Ja, is het graf dan van Christus dan bezet geweest? En is dat graf door Christus gevuld geweest? En heeft hij dit graf dan bezocht? En heeft hij in dat graf gelegen? En heeft hij daar dan als borg voor mij gelegen? En dan heeft hij dus dan dat graf geheiligd. En heeft hij dat graf tot een rustplaats gemaakt en tot een toegewijde plaats gemaakt om mij hier tot de jongste dag een plek te geven totdat ik zelf opstaat? Nou, dan moet hij dus dan dat aanvaarden. Christus die ligt dus aan het graf. Houdt hij hem daar of houdt hij hem daar niet? Dat graf. Ligt die steen er nog voor of ligt die steen er niet meer voor? En dan het denken dus dan aan dit gewichtige moment. Wie heeft het mij nou te vertellen dat Christus dus begraven is en daar niet meer ligt? We hebben nog een paar keer te gaan. En als je nou de tegensprekers kunnen vinden, dan zou je kunnen zeggen, is dat wel waar? Ja, wie gelooft het nou? En wie heeft het nou te denken? En kun je dat wel bij? En dat iemand uit het graf verrezen is? Gelooft er niks van? En zegt er heleboel mensen, en welke op de aarde te zijn? En welke hier dus dan de christelijke religie en niet zijn aangedaan? En die zegt, ik geloof er niks van. Maar als ik dan zeg, kijk, ik geloof het. Dan is er de vader voor nodig, die dat offer ook heeft aanvaard. Nou, de tweede gedachte dan. Nou zie ik hem daar, in mijn gedachten met eerbied, zie ik de Heer op de troon zijn de heerlijkheid. En daar om die troon heen, weten we uit de heilige schriften zijn engelen, welke de serafijnen zijn. Voor hem, rondom hem, onder hem. Er zijn die heilige engelen. En nu gaat de vader die gaat een van die engelen, of weerder engelen, gaat die ontbieden. Dat is net zoals het nu is. De vader, God ontbiedt u in zijn huis te komen. Het is het gebod van de Heere, maar hij ontbiedt het u. Hij is de gastheer van zijn eigen huis. En u wordt geroepen dan om in zijn huis te komen. En dan wil dus dan de Heere u ontbieden. En dan wil hij met u praten. Dan wilt u tot u spreken. Dan wilt u iets uitleggen. Dan wil hij iets bekendmaken. Dan wil hij iets openbaren. Nou, als ik dat thuis doe en ik zeg, het is Pasen. Kinderen, kom je met de tweede paasdag allemaal thuis? Dan ontbied ik je. Of ik zeg tegen mijn kinderen, ga je mee naar de kerk? Dan ontbied ik u. Maar dan worden we eigenlijk dan ontboden om in de kerk te zijn. Maar God zegt het dan en hij wil met u praten. Nou, zo doet hij dat in de hemel ook. Dan zegt hij tegen die heilige engelen, ik ontbied u, ik wil met u spreken. En als het dus dan, op dit moment dus dan, voordat die engel dus dan heen gaat, dan heb hij dus dan bij de vader geweest. En toen heeft de vader dus dan met hem gesproken. En dan zegt hij dus dan tegen die engelen, hij heeft alles volbracht. En de zoon, die is mij gehoorzaam geweest. Hij heeft in al die jaren dus dan 33 jaar op de aarde geweest. En toen heeft hij mij wil gedaan. En toen heeft hij mij gehoorzaamd in alles. Ik heb hem gebloed. Ik heb hem geboden dat hij zijn bloed storten zou. En dat heeft hij gedaan. En ik heb hem geboden dat hij de menselijke natuur aan zou nemen. En dat heeft hij gedaan. En op de aarde, daar heeft hij mij altijd verheerlijkt. En hij heeft altijd mijn te deugden verheerlijkt. Dat heeft hij allemaal gedaan. En hij heeft het gedaan, ja, voor een ander. En ik heb het gewild. En hij heeft het totaal helemaal uitgevoerd. Hij heeft alles verricht wat ik hem geboden heb. Alles wat er in het verbond en in die akte van vrijmaking geschreven is. En dat is van hem volbracht. Nu engelen, het bestaat tot mijn eer dat ik hem uit dit graf opwek. Want wij hebben in dat verdrag erover gesproken, wanneer ik dit gedaan heb, dan zal ik hem tot in eeuwigheid verhogen. En dan zal al die mensen die door hem zalig gemaakt worden en door hem verlost worden en vrijgesproken worden, je ontslag krijgen van alle schuld. Nou, dat is een gesprek in de hemel. Daar staat hier eigenlijk niet zo. Ik hou veel beter eigenlijk kunnen zeggen, nou, die vrouwen, wat een nare nacht hebben ze gehad. Wat zaten ze in spanning, de vrezen der Joden. De angst die hen bezette, het gemis dat ze voelden, hoe ze met die steen zaten en de bergen, dat het donker was en dat het nog geen licht was en dat er nog dat er van alles zou kunnen gebeuren. En zoals die zwakke vrouwen in die nacht, als het ware, dus dan over de straat hebben gegaan. Wat doe je als vrouw op straat wanneer het donker is? Dan moet je toch niet als die meisjes zijn en die van de vader toegelaten worden tot 2 uur, 3 uur en vannacht op de straat te lopen en aan de drugs te zijn en seks te bedrijven. Nee, die dingen, die moeten niet gebeuren, vrouw op straat. Maar deze vrouwen, die gaan dus dan zo vroeg als het kan in de morgen, dan gaan ze naar het graf toe. En dan betekent het waar dus dat als predikant en dan probeert in mijn leven na te gaan en wat we dan ondervinden. En van die ondervinding spreek ik dan. Maar nu gaat het eigenlijk dat mijn bevinding te boven gaat. Wanneer het er gaat over dat wat er in de hemel heeft te gebeuren. Wanneer die heilige engelen dus dan van God geboten wordt. Eerst ontboden wordt en daarna geboten wordt om naar de aarde te gaan. En die steen van haar plaats te rollen. Dus dat kan alleen wanneer de vader dus daar de goedkeuring aan geeft. Dat kan alleen als dat offer dus dan genoegzaam is. Dat kan alleen wanneer hij ook zegt het is volbracht. En dat niet alleen dus Christus dan aan het kruis dus zegt ja het is volbracht. Wanneer dus dan naar de vader kijkt en tegen de vader zegt is dit genoeg. En dat is het is genoeg. En dat het dus dan, hij zegt het is volbracht. Want anders dan had het de tijd en de uren nog niet geweest. En dat hij dus dan het laatste ook had moeten volbrengen. Maar nu geeft de vader er zelf ook getuigenis aan. Dat alles aanvaard en volbracht is. Engelen. In het onderhoud dat ik met u heb, hij betaalt voor de schuld van anderen. Engelen, en nou wil ik dat hij geen moment meer langer in zijn graf blijft. Engelen, en nu wil ik dus dan dat u met een enkel tal naar de aarde toe gaat en dat hij dus die steen afwendelt. Engelen, gij zijt mijn bodes. Gij bent mijn gezanten, gij bent mijn dienaars en ik vraag u dat gij nu naar beneden gaat. Ik leg het u uit dat Christus dan alles gedaan heeft wat goed is en alles wat genoeg is. En dat het nu het moment is dat u naar de aarde gaat en dat gij die steen wegneemt. Ik lees even naar mijn tekst weer. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want de engel des Heren daalde neder uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur, de opening, en zat op dezelfde. Treffend, hè? Om stil van te worden. Wat een goedheid Gods toch, hè? Dat de vader nou zijn liefde zo wil tonen. Ja, ook voor zijn zoon, maar ook voor mij. Of voor u. Dat u het nou mag zien, hè. Dat u het nou mag geloven. Dat God ermee tevreden is. Dat er nou niet meer wat bij hoeft. Van u niet en van mij niet. Van die vrouwen niet en van de apostelen niet. Dat wij nou in kracht hebben en dat wij nou niet in staat zijn ja het een en het ander te doen. Maar dat hij nu het een en het ander ja alles wil doen. Dat hij dan en dan ja die drie enige God de getuigenis van geeft. Wanneer het door de Heilige Geest is opgetekend dat hier ja deze drie getuigen dus dan de Zoon en de Vader en de Heilige Geest getuigt. In de verrijzenis van Jezus in opwekking en opstaan. Dat hij niks meer ertussen ziet. Tussen u en tussen mij. Ook geen steen. En ook geen graf. En ook geen dood. En ook geen hel. En ook geen duivel. En ook geen zonde. Dat het nou zo vlak is. Hè? Zo vlak is het. Tussen God en tussen de mens. Vanwege Christus offer. Omdat hij nou alles wat er nou tussenin heeft te staan. Ja, dat het weggenomen is. Hè? Een onderhoud. De taal van de engelen spreek ik niet. Zou ik niet kunnen begrijpen. Maar het wordt vertaald. Door de Heilige Schrift. En daar wordt dan in gezegd. Dat zij ontboden geweest zijn. En dat de Vader met hun gesproken had. En dat hij. En dat zij nou gezond waren. Naar deze aarde. Bliksemsnel. Als in een flits. En dat ze op de aarde paarden. En dat de aarde voor die hemelse geestelijke wezens beeft. En dat ze de deur eraf rollen. Zou u eraan denken als je daar in Turkije of in Japan of daar op andere plaatsen. Wanneer die aarde beeft. Dat dat door de engelen kwam. Of vindt u het een natuurverschijnsel? Zou het kunnen zijn de voetstap waarmee Christus dan, ik zeg, te komen op de aarde. Dus als ik nou eens een keer stap met de voeten, weet je wel. In Langbroek stond ik in de hervormde kerk en toen was die preeksel, die stond te schudden. Een beetje aan rukken. Dan kun je zo schudden zien. Nou ja, hij hield het. Mensenkracht. En dat er dan godskracht is om een wereld te scheppen. En dat er een godskracht is om die wereld te beven. Te laten beven. En dat er de engelen dan kunnen zijn welke gericht oefenen met de goddelozen om ze te vinden. En daar dus, hoeveel doden waren er? Hoeveel doden waren er? Waren jullie nog niet bij? 135.000 daar bij Ischia. Hoeveel bij ons met die zeebeving? En bij die aardbeving? Zouden dat ook engelen geweest kunnen zijn? Of is het een natuurverschijnsel? Hier komt de engel en de aarde beeft. En als hij komt, dan gaat uw graven open. Want dan bent u gestorven. En als hij komt, Christus, dan gaat uw graf open. Uw zondegraf. Een onderhoud met de engel. Kan de Heer ook bij ons doen hoor. Daar zegt hij, ik wil eens met je praten tegen zijn dienstknechten. Ik wil je eens even apart nemen. Ik wil je eventjes onderwijs geven. Wat is de predikatie vanavond, heren? Even onderhoud. Wat is de predikatie? Oh, dat is een vrijdag al bepaald. Ja, maar ik wil het toch anders hebben, zegt de Heer. Even onderhoud. Heren, wat is er dan de tekst? Komt u er ook in mee? Ja, maar heren, dat vinden ze niet fijn als ik dat zo preek. Ze willen liever zachte dingen horen. Dat ze erbij horen. Kalmpjes aan, kalmpjes. Zo maar gewoon een stukje uitleggen. Gewoon, weet je wel. En dan niks aanraken wat zeer doet. Want anders komen ze niet meer. Nee, ik wil even onderhoud met jou. Laten wij eens eerlijk met je praten. Dit moet je hen verkondigen. Dit wil ik dat je hen vertelt. Dat wil ik dat je zegt. Een onderhoud met de Heer. Kijk, net als bij die engel. En ga nou naar beneden. En wentel die steen weg, engel. Je hebt gehoord, het is genoeg. Hij heeft alles tot mijn eer gedaan. En tot de zaligheid van mensen. En er is een benauwd volk, zoals die vrouwen. En ook de anderen. En nu is het de tijd. Nu moet je naar beneden.
en rolt die steen van de deur van dat graf aan. En ik zal je verder dat ook wel vertellen. Psalm 91, vers 6. Zij zullen u, Gods gunstgenoot, naar het hoogst bevel, hoogste welbehagen, opdat gij aan geen steen u stoot, op hun handen dragen. Gij zult op jonge leeuwen trainen, op giftraders stappen. En door het gevaar nog vrees bestreen, de leeuw en draak vertrekken. Dus van deze engelen wordt dit gezongen. Psalm 91, vers 6. Ik zie wel dat het weer tijd heeft te zijn, maar ik wil toch eventjes dan afsluiten met een enkel woorden waarin wij dan eigenlijk dan drie momenten zien. Dus eigenlijk dan kunnen we nog veel meer verder dan van spreken, maar ik wil alleen de momenten dan nu noemen. En het eerste, dat is dan het moment dat in de hemel gebeurt. En het andere is dan hetgeen wat er dus dan op de aarde gebeurt. En het derde, dat is wat er in mijn hart gebeurt. Dus dan moet je even goed opletten natuurlijk wel. En als ik nou zeg wat er dus dan in de hemel gebeurt, dat zou ik proberen kort mogelijk te zeggen. Met eerbied gaat de Vader, die op zijn troon zit, een zetel. We moeten met eerbied over spreken. God is een geest en we begrijpen hem niet. Dus antropomorf, op een menselijke wijze gesproken. En dan betekent dat eigenlijk dus dat de Heer die zet zijn zetel aan de tafel. En aan die tafel, de Heer spreekt ook zo, de ronde tafel, de tafel. Dus het is een wijze van spreken, menselijke wijs begrip. En op die tafel er ligt een karta, een oorkonde. Dus op die momenten, dus dan dat Christus in het graf ligt, wordt er in de hemel een handeling verricht. En dat is dan het ondertekenen van deze oorkonde. De Heere gaat een oorkonde tekenen. En dat houdt dan in dat nu dus het moment dus dan is, de ondertekening van de volbrenging van het werk van Christus, de tevredenheid van de Vader, de aanvaarding van al zijn offer volgens dat plan en volgens dat verdrag dat in de eeuwigheid is. En dat wordt bij oorkonde ondertekend van de Vader. Dat gebeurt dus dan in de hemel en dan zegt hij dus dan, dat die engelen dus dan naar beneden moeten gaan, wanneer nadat hij dit ondertekend is. Dus dat is in de tijd dus dan dat Christus dus dan gestorven is en het heeft volbracht tot op het tijd dat hij dus verrijst uit het graf. En dat is meer dan één dag, drie dagen, maar de dagdelen stonden begrepen in korte momenten voorafgaande aan de dag van de begrafenis en na de begrafenis. Dus dan telt het toch drie. Tel drie. Maar terwijl dat de momenten van dagdeelden in de beide andere kort waren. Nadat het sterven voor het Pascha en dan ook na in die nacht. Nou ja, dan kun je dus dan vragen. Wat is het dan van Christus te zeggen? Welke dus dan in het graf ligt? Als in een gevangenis. Als in een kerker. Nou, dat kun je zien, daar kunnen we over uitweiden natuurlijk. Hè? Dat stille, donkere graf, dat met niemand zere lof zingt. Dat is een kille, koude plaats. Een kerker. Een gevangenis voor de mens. Nou, deze was uitgehouden. Nou ja, Christus die heeft gewoon afgewacht tot het moment dat dus dan die engel kwam en die steen wegrolde. Kon hij dat zelf dan niet? Ja, natuurlijk wel. En kon hij dan zelf dan niet uit het graf weggaan? En kon hij dan zelf dan niet het moment uitkiezen dat hij dus dan weg zou gaan? Nee, hij bleef dus dan gewilliglijk afwachten wat de Vader dus dan zou gaan doen. Kinderen, dat zou een goede opmerking voor jullie wezen. Luister naar je Vader. Geef hem de mond. Wees eerbiedig voor je Vader. Hij heeft het beste met je voor. Hij weet het veel beter dan jij. Wees niet eigenwijs. Heb achting voor je Vader. Eerbied tonen als iemand die boven je staat, die je gegenereerd hebt. Welke is je lieve Vader? Denk erop dat je dus dan wacht op zijn bevel. En wat, neem het ter harte wanneer hij de juiste momenten voor jou kiest. Gaat niet tegen hem in. Spreekt hem niet tegen, wordt niet boos, doet niet lelijk, vernedert hem niet. Goed onthouden, kinderen. Loop niet over je Vader. Als die dan goeier is voor jou, maak er geen misbruik van. Maak hem niet zo streng als het ware dat hij je hart moet vallen. Hij is zo lief voor je, misbruik dat nou niet. Nou ja. En dan, hij wacht dus dan geduldig dan in het graf op het moment dat de Vader hem hier weghaalt. En ondertussen, wanneer hij wacht, ik heb vanmorgen nog even zitten lezen, dan zie je dat Johannes er op 19 ordelijk verloopt. Hij heeft die zweetdoek die op zijn hoofd lag, heeft hij op een andere plaats gelegd. Dus ik zie me eigenlijk dan, nou, hij is opgestaan uit zichzelf en opgewekt van hem. En hij is nog in het graf en hij is daar bezig en hij gaat die zweetdoek van hem afnemen. En die rolt hij netjes op en die ligt daar gewoon dan in een hoek dan. En dan gaan de andere kleren gaan uit en zo. En dan is dan Christus daar gewoon in dat graf nog bezig. En hij wacht gewoon geduldig af totdat de Vader hem hier weggeroept. Afwacht. Dus
En dus dan komt die engel dan aan en die met een bliksemsnelheid van, dat kunt u niet meten, van op de aarde te zijn. En die rolt de steen weg van de deur van het graf. En Christus komt eruit. En tegelijkertijd dan, wordt die oorkonde, die met bloed dus dan ondertekend is van Christus, en van de Vader ondertekend is, van de Vader ondertekend en van Christus bloed ondertekend, op uw vrijspreking gezet. Op uw vrijspreking gezet. Dus Christus die maakt u vrij. En de Vader spreekt u vrij. En de akte van vrijmaking in het evangelie verkondigt ons Jezus Christus en het geloof in hem. En u wordt vrijgemaakt. En in Christus Jezus spreekt u de Vader vrij. En hij houdt u de oorkonde voor. Er zijn een paar gaan trouwen van de week. En dan komt vader erbij. Ja, alles gaat aan de kant. Hè. Dat hoeft ook allemaal niet meer. Maar in een christelijk huwelijk gaat het nog wel. En dan komt vader erbij. En vader zet er zijn handtekening op. En je bent zo blij. Dat jouw vader erbij is. En dat je moeder erbij is. Van wie je zo houdt. Die je zo lief hebt, die je niet wil missen. En hier zet hij er dus dan, vader, zijn handtekening. De oorkonde, Magna Carta. De grote, grote oorkonde. Het geschrift van God. Het geschrift van God. Voor deze zondaar. Vrijgesproken. Vrijgesproken door de Vader. En Christus wachtte geduldig af. En in de handel, in de hemel, sprak God de Vader al met de engel erover. En nu stuurt je hem heen. En dit is het moment. Nou, dan hebben we iets hier boven die stenen uitgekregen. Dan hebben we even een beetje boven die wolken uitgekregen. Dan hebben we iets verder gekeken. Amen. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En wat er verder volgt. 69, vers 14.
Tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods, die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap, des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.